Hortus BM.
Toevallig had ik net een beetje al besproken, maar het is denk ik hoe de natuur elkaar nadoet om een beetje op elkaar te lijken.
Ja, 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 daar ben ik het helemaal mee eens.
Dat is wel echt biomimiek van jou.
Welkom bij de podcast Hortus Plant en Mens, oftewel
Hortus BM.
In deze podcast leggen we het verband tussen de plant en de mens. Elke aflevering onderzoeken we een ander thema binnen dit onderwerp. Met onder andere Memo in het Wild, onze onderzoeksjournalist, Laila, onze interviewer, Pie, dat ben ik, en jij als bezoeker van de Hortus. Vandaag hebben we het over biomimicrie. Doen de mens en de natuur allebei aan naapen?
Stel je voor, je spreekt eindelijk af met die leuke Bumble date. Je hebt je beste outfit uit de kast getrokken en stapt op je fiets.
Sorry, het regent.
Je rist je regenjas tot je nek dicht en drukt het klittenband extra stevig aan. Want vandaag geen natte outfit. Die nieuwe jas werkt perfect. Het water rolt er zo vanaf.
Wist je dat deze twee uitvindingen eigenlijk afgekeken zijn van de natuur?
Nu maar hopen dat je date ook van biomimicrie gehoord heeft. Op welke manier doen wij planten nog meer na? En doen planten dat eigenlijk ook bij elkaar?
Wat is biomimicrie?
Ik moet zeggen dat ik dat niet weet. Nou ja, het woord bio, dat wist ik wel, maar mimicrie is dan weer... dat wordt hem niet voor mij.
Biomimicrie. Ik weet het niet, want ik ben zelf geen botanicus. Maar ik denk dat het is dat organismen elkaar nadoen. Klopt dat?
Doe jij ook wel eens een iets van de natuur na?
Oeh, dat is een hele goeie. Misschien doe ik het me niet bewust.
Nou, als ik vrolijk ben, fluit ik nog wel eens. Dus dan, ik weet niet of je dat kan beschouwen als nadoen.
We hebben het over biomimicrie. Maar wat is dat eigenlijk? Mensen halen inspiratie uit de natuur. Veel meer dan je misschien zou denken. Maar doen alleen mensen dit? Of kijken planten ook bij elkaar af? En hoe gaat het in zijn werk? Hiervoor gaan we op onderzoek uit. Memo, ben jij weer in het wild?
Maar natuurlijk. Ik loop vandaag toevallig weer door de Hortus op deze prachtige regenachtige dag. Vandaag zijn we op zoek naar inspirerende planten. We hebben het vandaag namelijk over biomimicry. Dit is een combinatie van bio, wat dus leven betekent, en mimic, het nadoen. En dit betekent niet alleen het nadoen van kleuren of vormen, maar ook dat van processen en mechanismes uit de natuurlijke wereld. Iedereen gebruikt wel eens iets wat door biomimicry is gemaakt. Het voornaamste voorbeeld is misschien wel klittenband, wat je vaak op je jas of in je schoenen ziet. Dit is in 1941 bedacht door de Zwitser Georges Dumestral. Hij zag dat er na wandelingen met zijn hond heel veel zaden, plantenzaden, vastzaten aan de vacht van zijn hond. Dit deden de zaden met van die hele kleine haakjes, degene die we nu ook in klittenband zien. Hierop heeft de heer Mestral dus bedacht, hé, dat kunnen wij ook gebruiken. En zo is klittenband uitgevonden. Nou, de paraplu die ik nu vast heb, is eigenlijk ook geïnspireerd op de natuur. Vroeger gebruikten we wel eens bladeren, van die hele grote bananenbladeren, om ons te weren tegen de regen en de zon. Nou, en op dezelfde manier hoe druppels daar vanaf glijden, glijden die ook van onze paraplu af. Ook van de lotus hebben we geleerd hoe je water en vuil goed van oppervlaktes kan weren. Lotusbladeren zijn namelijk zelfreinigend. En als je inzoomt op het oppervlakte van die lotus, dan zie je hele kleine puntjes. Achter deze puntjes hoopt het vuil zich op. En je zou denken dat het dan blijft liggen, maar hierdoor verzamelt het zich en kan het water, als het regent, het eigenlijk in één keer wegspoelen. Deze technologie passen wij weer toe bij verf, die we aan de buitenkant van gebouwen gebruiken. Dat scheelt weer boenen. Wil je deze zelf zien? Kom dan naar de Hortus, want de lotus groeit namelijk ook in onze Victoria-vijver. Maar als je erover nadenkt, zijn er een heleboel voorbeelden van biomimicry om ons heen. We hebben het eerder gehad over de positieve effecten van planten op ons mensen. En met kunstplanten bootsen we dit eigenlijk een beetje na. Nou, dit is vooral als je ze ziet, maar je hebt ook je andere zintuigen. Denk maar eens aan bloemetjesparfum of aan fruitsnoepjes. En Ed, wat doen we eigenlijk van jou na? Zonnepanelen. Nou, daar gaat onze expert ons zo meer over vertellen. We gaan terug naar Laila in de studio.
Oké, we zijn weer in de Hortus en we hebben Wouter Zwenneker hier, expert in biomimicrie. En hij gaat ons daar meer over vertellen. Zou je misschien in eerste instantie iets over jezelf kunnen vertellen en wat je onder andere doet?
Ja, sowieso leuk om hier te zijn. In de zadenkamer van de hortus, een eer. Ik heb een achtergrond in, laten we zeggen, meer in het bedrijfsleven. En in het bedrijfsleven is duurzaamheid een beetje een term die aan erosie onderhevig is. Maar het is een heel belangrijk thema. Mm. Dat vind ik ook. En ik ben er vanaf 2015 daar dus ook professioneel mee bezig. Om te kijken hoe het bedrijfsleven meer een positieve bijdrage kan leveren aan, aan verduurzaming. Mm. En zo ben ik ook terechtgekomen bij een vakgebied dat dus te maken heeft met wat we kunnen leren van de natuur. En dat vakgebied, dat heet biomimicry.
Super, biomimicry. We willen heel graag over het onderwerp verder gaan. Maar misschien heb je zelf recentelijk nieuwe dingen ontdekt in de biomimicry.
Zo hebben we een jaar lang onderzoek mogen doen naar groeistrategieën die in de natuur dus voorkomen. Variërend van, van celniveau tot aan hele ecosystemen die ook groeien of ontwikkelen. We wilden uitzoeken wat nou duurzame groei is. Omdat de economie moet maar constant groeien. Jouw spaarrekening moet constant maar groeien. Ja, maar is dat nou een duurzame manier van leven? En groei komt ook voor in de natuur. Dus zou je kunnen zeggen van, dan moeten er ook duurzame vormen van groei zijn. Dus daar zijn we als eerste naar gaan kijken. En toen zagen we eigenlijk dat, ja, groei komt voor in de natuur, maar natuurlijk helemaal niet oneindig. Er is eigenlijk een constante cyclus van groei, maar op een gegeven moment breekt dat ook weer af en dan ontstaat er weer iets nieuws. En dat is niet hoe we nu kijken naar hoe onze economie maar constant moet. Dat blijft oneindig groeien en dat is dus niet houdbaar op een planeet met eindige...
En alles moet bestaan, dus er komt steeds meer
precies,
van
er
alles.
Komt alleen maar steeds meer bij. Maar zo zijn er, we hebben een database aangelegd, niet zo groot als deze zadenkamer, maar een database met... ruim 20 van dat soort groeistrategieën. Soms van de korstmos, die juist weer heel erg langzaam groeit. Sommige groeien maar 0,1 millimeter per jaar. Maar die zijn weer oersterk. En korstmos zorgt er ook weer voor juist dat bodem ontstaat waar andere dingen kunnen groeien. En zo krijg je heel langzaam, bouwt dan een groter ecosysteem op.
Ja, dat is dan misschien meer de bedrijfskant of de wetenschappelijke kant.
Ja.
Maar als we het hebben gewoon over...
Dagelijks leven.
Ja, dagelijks leven. Ik ben thuis.
Ja.
In mijn eigen huisje. Is er dan iets wat ik al kan vinden in mijn eigen huis bijvoorbeeld... die wat biomimicry is?
Ja, we zijn omringd door... gelukkig ook al wel door mooie innovaties geïnspireerd op de natuur. Leuk voorbeeld is kijken even op huizen. Je ziet natuurlijk veel zonnepanelen liggen. Oh, ja. Zonnepanelen zijn ook geïnspireerd op hoe bladeren van bomen het zonlicht omzetten naar een andere vorm van energie. Fotosynthese, daar komt natuurlijk meer bij, water en koolstof. En dat wordt omgezet naar biomassa. Ja.
Oké, dus het is ook echt om ons heen te vinden. Ja.
Het is om ons heen te vinden en het wordt steeds doorontwikkeld. Dus ook als we kijken naar bijvoorbeeld naar die zonnepanelen. Zonnepanelen gaan wat minder goed werken als ze heel warm worden. Het hele idee is natuurlijk dat ze juist zonlicht op kunnen vangen. Dus de kans
warm.
Dat ze warm worden is vrij groot. Maar dan worden ze dus minder efficiënt. En ze kijken nu nog steeds dus naar bladeren aan bomen. Want die hangen natuurlijk ook in de zon. Hoe gaan die dan om met te veel warmte? Ja. Nou, je ziet dat bladeren een klein beetje vocht verdampen. Om zichzelf, om te voorkomen dat ze verbranden. En je krijgt nu ook een soort van zwetende zonnepanelen. Die dus ook een heel klein beetje vocht gaan verdampen en gebruiken. Om die panelen af te koelen. Oh. Zodat ze efficiënt blijven werken.
Ja. Fantastisch. Het is biomimicry die uiteindelijk ook misschien wel helpen om onze ecologische voetafdruk eigenlijk te verminderen. Misschien toch? Of,
precies. Ja, dat is het mooie. Eigenlijk dat als je de natuur goed imiteert, dan ben je bijna, by design noemen ze dat dan, ben je al duurzaam bezig. Maar als je verder gaat kijken naar wat voor, zeg maar even, vuistregels de natuur allemaal geeft over wat nou eigenlijk een duurzame operatie is, alles in de natuur zie je dat zich kan blijven herhalen. En iets dat zich kan blijven herhalen, dat is een heel mooi, mooie blauwdruk, denk ik, van wat duurzaamheid dan is. Maar als je dus gaat kijken naar een paar van die vuistregels, zoals afval bestaat eigenlijk niet in de natuur. Alleen, je hebt verschillende materialen die steeds in een andere vorm weer opduiken, maar het wordt nooit weggegooid. Ja. Nou, dat soort hele simpele vuistregels, die gebruiken we nu om om dingen beter te maken, te herontwerpen. Ga maar eens een nieuw product ontwikkelen met het idee dat er nul afval uit mag ontstaan. Dus mooi dat we zonnepanelen hebben ontwikkeld, geïnspireerd op de bladeren aan de bomen. Maar die zonnepanelen, die ruimen zichzelf nog niet
precies,
op. Ja. Dus we kunnen nog steeds heel veel meer leren om nog duurzamer te innoveren.
Ja.
Of om bestaande uitvindingen te verbeteren.
Ja. Goed, Wouter. Zijn er vragen die wij jou nog niet hebben gesteld? Of is er iets waarvan je denkt, oh, dat wil ik heel graag nog delen met je?
Een voorbeeld wat ik laatst tegenkwam, wat ik echt... Nou, het is zo'n grote, mooie oplossing dat ik hem zelf nog niet helemaal begrijp. Maar ik ga hem toch proberen uit te leggen.
Oh, goed. Ja. Kom maar door.
Dus op het moment dat jij Netflix kijkt of een TikTok-filmpje of met elkaar aan het facetimen bent, dan verbruik je data. Daar hebben we al best een probleem mee. Nu is de datacenters in de wereld hebben evenveel broeikasgassen die ze uitstoten als de luchtvaartindustrie. Hoe kunnen we dat anders doen? Nou, als je kijkt naar hoe de natuur omgaat met informatie, die kunnen dat op een veel kleiner stukje oppervlakte kunnen ze dat kwijt. Mm. Dus, en wat heeft de natuur daarvoor bedacht? DNA. Mm. Er zit ontzettend veel informatie in DNA. En DNA bepaalt de blauwdruk van jouw lichaam, maar ook van de planten en alles dat leeft. En ze zijn dus nu, het heet Grow Your Own Cloud. Dus een datatuin, die hebben ze ontwikkeld, waarin ze dus DNA van planten gebruiken om informatie, dus onze data, op te slaan. Dus bijvoorbeeld al jouw foto's die je hebt staan in de cloud, die je wilt terugzien, dat die in een plant zijn opgeslagen.
Dat meen je niet.
En dat kost dus veel minder energie. Ze hebben gezegd dat alle data in de wereld die we nu hebben in 1 kilogram DNA kwijt kan. Nou, dat is een stuk minder dan alle datacenters die we nu hebben.
Ja.
Dus dat zou echt een fantastisch voorbeeld kunnen worden. Gaat veel verder zelfs dan biomimicry, maar ik denk voor grote complexe problemen heb je meerdere oplossingen nodig. Het is ook een soort biohacking. Maar ik vond het echt een fascinerend voorbeeld waarvan ik de helft nog niet precies begrijp.
Nee, precies. Oh, nou, ik ben heel benieuwd. En ik vraag me dan ook meteen af hoe de planten daar weer op zouden reageren.
Ja. Kijk, het mooiste zou zijn als we uiteindelijk dus de plant zelf niet nodig hebben, alleen de techniek gaan gebruiken. Dus de techniek van DNA, al die informatie, hoe je dan informatie heel compact kan opslaan,
precies.
Waardoor het veel minder energie nodig heeft dan de datacenters.
Ja.
En iets anders, dat in het een van de, ik wil niet zeggen gevaren, maar dingen waar we een beetje op moeten letten als we het hebben over biomimicry, is dat we denken, oh, we kunnen wel eventjes wat gebruiken van de planten of andere dieren. En dat die daar dan onder lijden.
Ja.
We zijn een onderdeel van de natuur en of je nou in de stad leeft of niet, uiteindelijk ben je zelf zo gezond als het ecosysteem waar je in leeft.
Ja.
En als we alleen maar gaan lenen van de natuur, dan kan het zo zijn dat we denken, we staan daar boven of we staan ernaast. Nee, we zijn onderdeel van de natuur.
Precies. Dankjewel Wouter voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Wist je dat er een plant bestaat met de naam piemelplant? Serieus. Hij doet aan mimicry, maar niet omdat hij dus op een penis lijkt, maar omdat, in de wetenschappelijke naam Amorphophallus, iets anders nadoet. Als hij gaat bloeien, stoot hij namelijk een geur af dat ruikt naar lijk. Ja, een dood dier of mens. Vreselijk. Maar niet voor de aasvliegjes. Die gaan er juist op af. En die verspreiden vervolgens zijn stuifmeel. Stinkend handig dus. Hij is vanaf 2025 weer te vinden in de kassen van de Hortus. En even though size doesn't matter, deze bloem kan wel 3 meter hoog worden. Kun jij hem vinden?
Mensen doen dus heel veel na van planten. Maar halen planten zelf ook inspiratie uit de natuur? Memo, wat kan jij ons hierover vertellen?
Ja, zeker. Het nadoen van mensen van planten heet dus biomimicry. Maar als planten en dieren elkaar nadoen, heet dit gewoon mimicry. Mimicry komt overal voor in de natuur. We hebben hier een paar mooie voorbeelden van in de Hortus. Misschien heb je wel eens gehoord van de levende steentjes. Dit vreemd uitziende woestijnplantje ziet er dus eigenlijk uit als een soort kiezeltje, als een steentje. Hierdoor wordt hij hopelijk niet opgemerkt als er een dorstige herbivoor langskomt die er wel een hoopje van zal lussen. Luister je deze podcast na maart 2025, dan is de cactuskast weer open en dan kan je deze daar vinden. Een ander mooi voorbeeld zijn orchideeën. Ze bootsen vaak de vorm of de geur na van insecten om ze zo te lokken. Om dit te zien hoef je ook niet naar het buitenland, want we hebben er heel veel mooie verschillende soorten van in Nederland. Veel van deze soorten zijn genoemd naar de soort die ze bedriegen. Denk aan de bijenorchis, de keverorchis of de wespenorchis. En over bedriegen gesproken, wij worden ook wel eens gefopt door slimme planten. Er zijn namelijk planten die zo lijken op onze gewassen, dat we ze niet als onkruid zien en ze eigenlijk gewoon door kunnen blijven groeien tussen onze groenten en granen. Planten zijn natuurlijk anders dan mensen. Ze denken dus eigenlijk namelijk niet na. Ook al kennen wij ook wel een paar van zulke mensen. De planten die andere organismen naapen, zien er dus zo uit door toeval. Ooit is er per ongeluk iets veranderd in de plant, wat erg nuttig bleek voor de voortplanting. Als de variant hierdoor floreert en het dus beter doet dan de oorspronkelijke plant, kunnen er uiteindelijk planten bestaan die bijna perfect lijken op insecten of ruiken naar de feromonen van de bestuiver. Dit komt door het natuurlijke evolutieproces. Hoe dit precies in elkaar zit, met evolutie, selectiedruk en mimicry, kan onze expert een stuk beter uitleggen dan ik. Hiervoor gaan we weer terug naar de studio.
Ja, welkom. We zijn weer in de Hortus en we hebben vandaag weer een expert, Marnel Scherrenberg.
Ja, nou, ik heet inderdaad Marnel Scherrenberg. Ik ben 30 jaar en ik ben bioloog. Ja.
Goed, dankjewel. Ja. Nou, en we hebben je natuurlijk gevraagd omdat we wilden meer weten over mimicry. En we vonden jouw naam. Toen dachten we, oh, hij kan ons daar wel meer over vertellen. Ja. Wil jij misschien de kijkers die totaal nog nooit hebben gehoord van mimicry vertellen wat dat is?
Zeker. Ja, mimicry, voor mij is dat een van de mooiste, nou, eigenlijk gewoon de mooiste vorm van evolutie. Mimicry is namelijk het nadoen van een organisme van een ander organisme. Het kan heel erg één op één zijn dat je inderdaad vrij letterlijk gewoon het andere nadoet. Want bijvoorbeeld het strepen van een tijger is eigenlijk ook een soort van vorm van mimicry. Alleen van groen gras bijvoorbeeld. Alleen voor de dieren waren de herbivoren waar dan de tijgers op jagen, die zien het verschil niet tussen oranje en groen. Dus voor hen is een tijger compleet gecamoufleerd tussen groen gras, maar voor ons dan weer niet.
Oh.
Is dat dan een vorm van mimicry? Want het doet het niet perfect na. En ik denk bij zebra's wordt er nu gezegd ook vaak dat het idee is inderdaad dat het een soort van razzle-dazzle effect geeft. Dat is ook echt de wetenschappelijke term ervoor.
Oh,
dat je gewoon zoveel strepen ziet, je kan het onderscheid niet meer maken. Dus ja, doen die zebra's dan een soort van die chaos van elkaar na? Zorgen ze ervoor dat ze juist op elkaar lijken, zodat ze niet meer in een groepsverband uit elkaar kunnen worden gehouden? En ik vind dat een heel interessant.
Fantastisch.
Ja, het is vaker moeilijk om echt het verschil te zien tussen, is dit nou ook een mimicry omdat het beest of plant iets probeert na te doen? Want het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat ze ergens familie van elkaar zijn. Dat bijvoorbeeld twee planten op elkaar lijken, puur omdat ze dezelfde voorouders hebben.
En daardoor
op elkaar lijken. Dus dat is soms nog wel moeilijk om echt uit elkaar te houden.
Ja, ik vraag me dan ook meteen af, waarom noemen we het eigenlijk mimicry? Want dat gaat echt over nadoen.
Ja.
Maar misschien is het inderdaad gewoon, bijna per toeval gekomen dat het
dat kan.
Zo is.
Sowieso is het eigenlijk allemaal per toeval. Mensen hebben het vaak over dat evolutie gedreven wordt door toeval. Dat is zeker ergens zo. Want toevallig komen er natuurlijke variaties vanwege mutaties, maar ook recombinatie. Dus dat bij het maken van de nakomeling, dat dus het DNA van twee ouders samenkomt, een beetje geminkt wordt. En op die manier dus ook weer variatie per toeval creëert. Maar het uiteindelijke proces, die drijvende kracht daarachter, die selecteert. Wij mensen kunnen natuurlijk ook selecteren. Dat is hoe wij onze eigen cultuur, eigen culturele planten hebben gemaakt, onze crops. Ook honden hebben we gecreëerd vanuit wolven.
Ja.
Maar die drijvende kracht daarachter, dat is dus geen toeval. En er is wel echt een aanwijsbaar voordeel voor een plant bijvoorbeeld om op een giftige plant te lijken. Daarmee worden ze gewoon eerder genegeerd door herbivoren. En kun je dus zo een klein voordeel opbouwen.
Heb je een voorbeeld daarvan? Dat een plant inderdaad op een andere plant.
Planten die iets anders nadoen. Ik vind zelf de ovris vind ik eigenlijk altijd een van de mooiste. De bijenorchis. Die gaat ook als het goed is binnen een paar maanden hier bloeien in de buurt. Komt redelijk wat voor in Nederland gelukkig. Het is een ontzettend mooi ding. En die heeft een bijna perfecte mimicry. Het is een vorm van voortplanting natuurlijk. Want die plant die wil zijn pollen verspreiden naar andere planten. Van specifiek die soort. Dus dan trekt hij een bij aan. En die bij, hij trekt eigenlijk alleen maar de mannetjes bij aan. Want die bloem, die lijkt enorm op een bij. Oh. Maar die maakt ook de feromonen aan van de vrouwtjes bijen. Dus die mannetjes die komen op die bloem af. Die denken, oh, nou, lekker hapje. Want die zien een smakelijk hapje, een mooie bijenkont die uit een bloem steekt. Daar lijkt het ook echt op. Oh, yeah. En er zit dan zelfs ook een laagje op van blauwe gecellen. En dat lijkt voor ons misschien vrij gek. En blauw op een bloem die een bij nadoet. Maar ze hebben vrij recent ook weer onderzoek ernaar gedaan dat de reflectieindex van die cellen daarop, die zijn perfect hetzelfde als de reflectie van de vleugels van een bij. Dus voor een bij zijn dit de vleugels. Die feromonen zijn chemisch perfect nagedaan. En zelfs de bloemblaadjes die achter dat stukje van de bloem zijn waar die bij op afkomt, zelfs die lijken perfect op wat normaal de favoriete bloem zou zijn van die bijensoort. Dus de bij gaat erop af, die klimt bovenop het vrouwtjesbijtje. En vervolgens krijgt hij pollen op zijn hoofd, vliegt weer weg, probeert het nog een keer. En het allermooiste hiervan is, dit is ook zo'n drijvende kracht geweest van die plant. Die plant zelf hoeft daar vrij weinig voor te doen. Hij creëert natuurlijk dat onderdeel van die plant, maakt ook de feromonen aan. Maar hij hoeft geen hele dure nectar te maken. En dit is het leuke, dat nectar maken, dat kost heel veel energie voor een plant. Dat zijn suikers. Suiker zit gewoon chemisch gezien heel veel energie in om te maken. Liever doe je dat niet. En dus hierin zien we dat planten heel vaak ook andere planten nadoen. Die doen dan een andere plant na die wel heel veel nectar maakt. Maar zelf maken ze het niet aan. Dus ze kunnen ook weer een pollinator, een bestuiver kunnen ze daarmee om de tuin leiden. Ja, ja. En dus hun bloem bezoeken in plaats van de nectarvolle bloem.
Wauw, zo bijzonder. Ja. Ja, dus het is eigenlijk ook, wat ik eigenlijk besef nu, is we kijken natuurlijk heel erg vanuit het mensenperspectief.
Zeker.
En dan hebben we het over mimicrie en wat we net benoemden over een tijger, dat het eigenlijk niet lijkt op gras. Maar het is maar net vanuit welk organisme er gekeken wordt. Net
zoals hetzelfde nu. Ook met die blauwe vleugels inderdaad. Ja, voor ons ziet dat er gek uit. Maar voor onze perceptie is gewoon compleet anders. Of compleet anders in ieder geval. We kunnen ons niet bevatten wat andere dieren en planten waarnemen. En daar hebben we dus automatisch een bias in. En wat ik me ook laatst bedacht is mogelijk dat er nu ook heel veel dieren en planten zijn die een mimicrie zijn van iets dat al lang is uitgestorven.
Oh, ja.
Dus dat die ooit in het verleden iets hebben nagedaan, maar dat is uitgestorven. Wij kennen het niet meer. Het is uit ons menselijke blikveld eigenlijk gevallen. En daardoor zien we nu iets wat dus eigenlijk een resultaat is van mimicrie, maar dat we gewoon niet weten, niet kunnen weten ook.
Nou, dat is het verleden. En heb je ook het idee dat de natuur of planten ook van ons als mens inspiratie halen?
Ja, je hebt vaak veel onkruid natuurlijk tussen gewassen zitten. Wij willen geen onkruid tussen de gewassen. Dus als wij een onkruid zien, wij verwijderen dat via chemische middelen of via gewoon met de hand plukken. Dus je ziet nu dat dus veel onkruidsoorten steeds meer en meer op die gewassen gaan lijken.
Oh,
ze bloeien meer rond dezelfde tijd, ze krijgen meer dezelfde kleuren, dezelfde grootte. Dus je ziet daar ook weer dat op meerdere vlakken begint dat dan weer te convergeren naar een...
Fantastisch! Ja. Super, Marnel. Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Voor het interview. Heel, heel interessant. Super mooie dingen.
Wij mensen doen de natuur dus heel vaak na. En we gebruiken het als inspiratie voor onze uitvindingen. Denk maar aan paraplu's, glitterband en muurverf. Maar ook zonnepanelen en zelfs dataopslag in DNA. Anderzijds doen planten ook aan mimicrie. Zo zijn er orchideeën die bijen nadoen, plantjes die stenen nadoen en onkruid dat zo op onze gewassen lijkt dat we ze niet zomaar weghalen. We zijn nu eenmaal deel van de natuur en we kunnen heel veel leren van de soorten die al miljoenen jaren langer op de aarde leven. Tja, eigenlijk zijn we allemaal enorme naapers. Maar zoals ze zeggen, beter goed gejat dan slecht bedacht.
Dankjewel voor het luisteren. Heeft de podcast ook jouw groene hart sneller laten kloppen? Kom eens langs in de Hortus Amsterdam. Of doe een keer mee aan een leuk groen project bij jou in de buurt. De komende afleveringen gaan we verder praten over de relatie tussen plant en mens bij Hortus PM.
Hortus PM.
Bedankt voor het luisteren.
Deze podcastaflevering was een van de serie van Hortus Amsterdam. Vind andere afleveringen op iTunes en Spotify of op onze website www.dehortus.nl. Tot de volgende keer! Doei.